Goedemiddag broeders en zusters, van harte welkom in deze middagdienst. Ook een hartelijk welkom aan u die op een andere manier met ons verbonden bent, thuis of op een andere plek met ons meeluistert en meeviert. Ook een hartelijk welkom aan gasten in ons midden. En we hopen vanmiddag een gezegende dienst te mogen ontvangen en beleven met elkaar. Deze dienst is een derde dienst in een serie over de uitspraak van de Heere Jezus. Jezus heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven, en niemand komt bij de Vader dan door mij. En we hebben al stilgestaan bij wat dat nou betekent, dat Jezus zegt: ik ben de weg. He, dat Jezus zelf de weg is, is een prachtige boodschap voor ons leven, bevrijdend. Natuurlijk wijst Jezus ook een weg om te gaan, maar dat is altijd een weg achter hem aan. Jezus heeft de weg gebaand naar de Vader. En daar hoeven wij niets aan bij te dragen. En daar hoeven we ook niets voor te verdienen. Wij mogen ontvangen dat we bij de Vader thuis mogen zijn, omdat Jezus de weg naar het kruis ging. En de tweede dienst ging over de waarheid. Jezus zegt: ik ben de waarheid. Nou, we hebben tegen elkaar gezegd: waarheid staat erg onder druk in onze tijd, want ja, wie heeft nou de waarheid in pacht? Ieder heeft in onze tijd nog wel een beetje zijn eigen waarheid. En de tijd van de grote verhalen, ja, die ligt ook wel achter ons. En toch zegt Jezus: maar ik ben wel de waarheid. En we ontdekken dat in Jezus, in wat hij gezegd en gedaan heeft, we God echt leren kennen. En ook onszelf. En dat dat de waarheid is die in ons midden wordt gelegd. Waarop we mogen vertrouwen, die we mogen geloven, maar die ook bevestigd is. Jezus, de waarheid, omdat bevestigd is wat God in zijn leven begon. En vanmiddag over: ik ben het leven. We gaan uit de Bijbel lezen samen. Uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 15 tot 21. Galaten 2, vers 15 tot 21. Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden. Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat we zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. En gemeente, gasten, als ik zeg het leven, waar denkt u dan aan? Wat is het eerste dat in u opkomt bij het leven? Nou, we zijn niet met zo heel veel, dus misschien kan ik wel even een klein rondje doen. Wie zou daar iets over willen zeggen? Het leven, gewoon een eerste gedachte, goed of fout bestaat niet. Moet je beleven, het leven moet je beleven. Ja. Genieten van alles wat God gegeven heeft. Genieten van alles wat God gegeven heeft. Het leven moet je beleven. Genieten van wat God geeft. Iemand anders?
Het leven is het enige wat je niet kunt maken.
Het enige dat je niet kunt maken. Ja. Nou, nog één misschien.
Geboorte.
Geboorte, ja. Begin van het leven. Wat valt er veel over na te denken over het leven. En wat doen mensen dat ook veel? En nadenken over het leven. Ik denk als je gemiddeld iemand vraagt die een roman schrijft of misschien ook een film wil maken, dan is vaak de intentie om iets te laten zien of iets uit te diepen over het leven. We zijn gisteravond naar de Joodse bruiloft geweest. Ik weet niet of u ervan gehoord heeft. Heel indrukwekkend hier in Leeuwarden over bruiloft. Ergens vlak voor de oorlog van een Joods echtpaar. En hoe het ze vergaan is. Nou, als je het nou ergens merkt hoe het leven geleefd wordt. En hoe wonderlijk, maar ook hoe verdrietig dat kan zijn. Dan beeldt dat stuk dat echt uit. Je wordt er echt in meegenomen. Het leven. Je kunt denken over het goede leven. Het dagelijkse leven. Een zwaar leven misschien. Ik vond ook nog een paar spreuken. Vond ik ook wel aardig. Zo'n tegeltjeswijsheid. Het leven gaat niet altijd over rozen. Maar paardenbloemen zijn ook mooi. Kent u die? Ja. Hebben jullie hem hangen ergens? Nee, dat niet. Maar het is wel leuk, hè? Een roos is natuurlijk een prachtige bloem. Zo'n paardenbloem denken we, wauw. Maar die zijn ook mooi. Droom niet over je leven, maar leef je droom. Dat is ook wel een beetje een eigentijdse spreuk, hè? Droom niet over het leven, maar leef je droom. In Leeuwarden is ook nog een eetcafé met de naam Het Leven. En hun slogan is, geniet van het leven. Met andere woorden, kom bij ons eten. Best goed gevonden. Er valt natuurlijk ontzettend veel te zeggen over het leven. Nou, als je daar in de Bijbel wat naar gaat grasduinen, ja, dat woord komt zoveel voor. Het gaat in de Bijbel ook echt over het leven. En als je dan wat in het Oude Testament rondkijkt, nou, dan kom je eigenlijk twee woordjes tegen die heel vaak in onze vertaling met het leven zijn vertaald. Het eerste woordje is het Hebreeuwse woordje nefesh. En dat staat eigenlijk voor adem, ziel, leven, wat je van binnen bent. Het leven dat je voelt en ervaart. De kern van je bestaan. Dat is je leven tot op de bodem. En dat leven dat wordt in het Oude Testament toevertrouwd aan God. En daar word ik om gebeden of God ons bestaan, de kern van wie wij zijn, wil bewaren. Het verlangen en ook de hoop op verlossing van ons leven klinkt daarin door. Psalm 49, vers 16 is maar één van de vele voorbeelden. Maar God zal mijn leven, nefesh, verlossen uit de macht van het dodenrijk. Want hij zal mij opnemen. Maar een ander woordje is chaim. Leven in de zin van ons dagelijks leven. Het fysieke leven. Het gewone leven. Het leven van alle dag. Lechaim, dat betekent op het leven. Of proost. Geniet van het leven dat God je geeft. Geniet van het goede dat God in ons leven legt. En als Jezus nou zegt, ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zullen gelovige christenen misschien toch vooral denken aan die binnenkant van het leven. Misschien niet in de eerste plaats over ons dagelijks leven, maar meer over het eeuwige leven. Want de context van deze woorden van Jezus is tenslotte dat hij naar het vaderhuis zou gaan. He, zo hebben we het in de eerste dienst gelezen. Ik ga naar het huis van mijn vader, waar die vele woningen zijn. Ik ga daar een plekje voor jullie maken. En als ik dat gedaan heb, dan zal ik terugkomen om jullie op te halen. En dan mogen jullie ook zijn waar ik ben. En jullie weten daar naartoe de weg. En dan zegt Thomas, ja heren, we weten niet eens waar u heen gaat. Hoe zullen we dan de weg weten? En dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus ik denk dat die woorden dan ook voor de leerlingen en misschien ook voor u in de eerste plaats doen denken aan dat leven van de toekomst. Het leven voor eeuwig in Gods nabijheid. Het leven in Gods koninkrijk. In de hemel. In het vaderhuis. Met de vele woningen. En dat is ook het leven dat Jezus geeft. Jezus vertegenwoordigt het leven van eeuwigheid tot eeuwigheid. En toch is er misschien nog wel iets meer over te zeggen wat dat betekent. Ook voor ons hier en nu. Want opmerkelijk bij Johannes is dat hij in zijn evangelie eigenlijk niet in de eerste plaats zo druk is met het leven na ons leven. Met het leven na de opstanding van Jezus. Natuurlijk, aan het eind van zijn evangelie komt hij daar ook uit. Maar Johannes is de evangelist die voluit ons wil meegeven dat Jezus het leven vertegenwoordigt al helemaal vanaf het begin van alle tijden. Prachtig hoe Johannes dat verwoordt. In het begin was het woord, zegt Johannes. Het woord was bij God, het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En dan komt het. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Hele poëtische taal, ook wel wat filosofisch komt het over. Maar eigenlijk wil Johannes in de kern hiermee zeggen dat Jezus is er altijd geweest vanaf het begin. En hij is het leven in al zijn volheid. Het leven waarvoor het duister wijkt. En ook al komt dat leven in onze donkere wereld, ook al komt Jezus in ons zondige bestaan, de duisternis zal dat leven nooit in zijn macht krijgen. Het licht schijnt in de duisternis. Je kunt ook denken aan die woorden van Jezus over, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit dorst hebben. En het bekende Johannes 3, vers 16. God zijn enige geboren zoon gegeven heeft in ons leven, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Van begin tot het eind, van eeuwigheid tot eeuwigheid, is Jezus het leven. En Johannes probeert dat op allerlei manieren in ons midden te leggen. Het begint dus niet met de opstanding van Jezus. Dat nieuwe, dat radicale, waarin God die doorbraak geeft van de gevolgen van de zonde. Maar het begint eigenlijk al vanaf het begin, vanaf de schepping, Jezus, het leven. In de brieven van Paulus vind je wat meer die andere kant, om het zo maar eens te zeggen. De bevestiging dat waar is dat Jezus het leven geeft, is voor de apostel Paulus ook begonnen bij die opstanding. Dat is ook het centrale feit in de Bijbel waarin echt zo zichtbaar wordt dat Jezus die weg is. En dat Jezus de waarheid is. Dat Jezus opstaat uit de dood en eeuwig leeft. Als je dat gelooft, zegt Paulus, dan wordt toch alles anders in je leven. Dan is toch niets meer hetzelfde. Dan zul je toch ook nooit meer terug hoeven vallen in dat donkere, in dat zondige, in dat onvolmaakte van het oude leven. Als je nou weet dat Jezus voor jouw zonde gestorven is, maar dat hij is opgewekt door de Vader, dat hij leeft, dan wil je toch ook niets anders dan deel hebben aan dat nieuwe leven. Aan dat eeuwige leven. En zo mag je als christen geloven dat wie in Jezus gelooft, met hem gestorven is, het oude leven is in het graf gebleven. En dat je met Jezus bent opgestaan in een nieuw leven. Als je dan met Christus bent opgewekt, zegt Paulus, zoek dan ook de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Want je bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God. Ik ben het leven, zegt de Heere Jezus. En de apostel Paulus, die vat dat op als eeuwigheidsleven en een compleet en radicaal nieuw bestaan voor ons. Dat verklaart ook een beetje die spanning die Paulus aanhaalt in die brief aan de Galaten waar we over gelezen hebben. Wordt wel getypeerd deze brief als geschreven aan een gemeente die nog heel erg vastzitten aan die oude wetten. Wetticistisch geloof, hè, wat aan elkaar hangt van de drang om het goede voor God te willen doen. En daar toch ergens ook mee je heilszekerheid te zoeken. Het staat dan natuurlijk wel haaks op dat radicale van het nieuwe leven, waar Paulus zo'n voorvechter van is. En zo'n verkondiger van is. Als je nou met Christus bent opgestaan in dat nieuwe leven, dan moet je ook niet blijven vastzitten in dat streven naar rechtvaardigheid door Gods wet te doen. Je weet dat je dat niet kunt. En je weet dat Christus voor jou gestorven is. Juist om jouw onmacht. Jezus is altijd het leven geweest van eeuwigheid af. En hij is in zijn opstanding gebleken jou het leven te geven tot in eeuwigheid. En leef daar dan ook naar. Dat is de oproep die Paulus aan die Galaten doet. Hij doet dat best wel heel fel. O onverstandige Galaten, zegt hij. Wie heeft jullie betoverd? Wie Christus toch als de gekruisigde voor de ogen geschilderd is. Het leven dat nog zo hangt aan het oude, dat is niet het leven dat Jezus voor u en voor jou en voor mij voor ogen heeft. Als we door de wet gerechtvaardigd zouden kunnen worden, dan zou Christus voor niets gestorven zijn, zegt Paulus. En precies dat is toch een echo van ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Hoe kijken wij tegen het leven aan? Ik denk als je een gelovig mens bent, als je christen bent en ook wat opgegroeid bent in de kerk en in het geloof, dan voel je deze dingen ergens ook wel aan. Dat ons leven met Christus een nieuw leven is. En dat dat in de eerste plaats ook uitzicht en hoop geeft voor de toekomst. Dat jouw leven eeuwig mag zijn. Geborgen bij God door het offer van Christus. En tegelijk besef je ook wel dat dat leven, dat nieuwe leven, ook alles te maken heeft met het hier en nu. Het leven dat ons gegeven is, ook hier en nu. Waarin je van het goede dat God geeft mag genieten. Vanuit het geloof dat Christus heel jouw leven omgeeft. Wij hoeven niet verloren te gaan. We mogen een eeuwig leven hebben. En dat maakt ons leven heel dankbaar. Maar verplaats je in iemand die dat niet zo op zijn netvlies heeft. Iemand die niet opgegroeid is met het christelijk geloof. Iemand die naast je zit in de trein. En misschien eens aan je vraagt of je gesprek komt op geloven. En je probeert hem toch bij de kern van het evangelie eens wat te brengen. Als je met zo iemand in gesprek raakt, dan zul je merken dat echt een ver van een bedshow kan zijn. Het ligt een ontzettende focus voor mensen die God niet kennen, die Christus niet kennen. Juist op het leven hier en nu. In onze tijd waarin die waarheid subjectief is, waar geen grote verhalen meer zijn om je aan vast te houden, heeft ieder zijn eigen waarheid, zeiden we al. En voor het leven geldt dat natuurlijk net zo. En ieder zoekt dan ook in onze tijd zijn eigen leven. Leven in onze tijd zou je kunnen typeren als net zo lang sleutelen aan jezelf, tot je het optimale eruit gehaald hebt. En op zo'n poster die een tijdje geleden wel werd opgehangen met die prachtige spreuk, Jezus is het antwoord, had iemand met een grote veelschrift erbij geschreven. Ja, dat is mooi, maar wat is de vraag? Voor wie niet gelooft, geen raakvlak heeft met Christus, met de kerk, spelen hele andere vragen. Ook naar hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar je eigen leven kijkt ten opzichte van anderen. Dat wonder van verzoening van onze zonde en schuld door Christus aan het kruis, wat juist die weg naar dat nieuwe leven zo opent, dat is voor heel veel mensen een hele vreemde gedachte. De gedachte in onze tijd is, ja, we doen toch allemaal wel ons best. En het hoort nou eenmaal bij ons mens zijn dat we foutjes maken. We leven in een sorry-cultuur. Heel vaak als iemand zijn excuses maakt, televisie of in de media, dan volgt er altijd zo'n soort van relativering. Ja, dat heb ik helemaal verkeerd gedaan. Ja, ik ben ook maar een mens, volgt het dan. Waar gehakt wordt, vallen spaanders en niemand is volmaakt. Of er volgt iets van de bal terugkaatsen. Ja, ik heb een grote fout gemaakt. Ja, ik ben ook niet van steen. En ja, de ander zat er ook, ja, zat ook wel erg op me in. Jij hebt toen en daar ook wel heel veel nare dingen tegen mij gezegd. Gedeelde schuld is halve schuld. Dat hele schema van zonde en genade is mensen die niet zijn opgegroeid met het geloof vaak compleet vreemd. En dat denken is vervangen door, in de basis doen we het zo slecht nog niet. En als we iets verkeerd doen, tja, dat hoort er een beetje bij. En leven wordt dan zo goed mogelijk voor de dag komen. Zo goed mogelijk er doorheen komen en uiteindelijk alles toch proberen eruit te halen wat erin zit. Petrus kon nog zeggen toen hij geconfronteerd werd met de grootheid van Jezus. Ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Maar de 21ste eeuwer zegt, zeker niet, ik doe mijn best en jij slaat de plank ook wel eens mis. Wat zijn we een eind opgeschoven, denk ik wel eens, in onze cultuur ten opzichte van de dagen van Jezus, dat in de eerste plaats, maar ook ten opzichte van wat we eeuwenlang hebben beleden in ons land. Die radicaliteit van een zondig leven dat gered moet worden en waarvoor je terecht moet bij Jezus Christus, heeft plaatsgemaakt voor uiteindelijk redden we het wel. Als we maar een beetje ons best doen en elkaar een beetje de ruimte geven. En word je daar dan per se ongelukkig van? Nou, ook dat blijkt nergens uit. Onderzoeken die ook wel gedaan worden naar geluk, hoe moeilijk dat ook te meten is natuurlijk, maar dan scoren wij in Nederland altijd heel hoog. Hoge cijfers, top 10 van de wereld. Maar toen het corona werd, zakte dat wel even heel erg in. In februari 2021 kwam ik ergens tegen, toen die coronacrisis op het hoogtepunt was, werd de kwaliteit van ons leven heel erg laag ingeschat. Jongvolwassenen gaven het leven nog maar een 6,0. Het jaar daarvoor was dat een 7,7. Hard geraakt worden vooral jongvolwassenen die juist bezig zijn met het bouwen aan hun leven en dat ineens aangestorten. In alles wat ze niet meer konden. En het aantal mensen dat in Nederland depressief is, is ook best heel, heel hoog. Nou, ik ben het leven, zegt Jezus, tegen ieder mens. Ook tegen mensen in een crisis, in verwarring en in tijden van grote onzekerheid. En tot de Vader komen, dat is ook hier en nu ontdekken. Dat je welkom bent bij God, maar ook dat je het nodig hebt om met Hem te leven elke dag weer. En dat leven dat je dan ontdekt, is dan toch een leven vol kracht, ook al ben je zwak. Een leven in hoop, ook al weet je het even niet meer. Een leven in vertrouwen, ook al valt het soms zo tegen. Een leven in dankbaarheid, omdat je nog zoveel ontvangen hebt. En bij de Vader komen door Jezus is behalve een eeuwig thuiskomen straks ook voor nu je geliefd weten. Ook als mensen om je heen tegenvallen. Leren de anderen te ontvangen. Open te staan voor elkaar. Omdat je zelf ontvangen bent en zonder voorbehoud aanvaard. tot de Vader komen door het geloof in onze Heiland Jezus Christus betekent, je mag opleven en je mag ontdekken dat God ook jouw leven kent. En jou het goede wil geven, talenten om te ontwikkelen, relaties om in tot rust te komen en vervulling. Zegeningen van het mooie dat er nu is en kracht in alles wat ons leven moeilijk kan maken. Dat is het leven dat Jezus bedoelt. Bij de Vader mogen komen en Hij bij jou. Wat hebben wij een boodschap, denk ik wel eens, als kerk in de 21ste eeuw, voor een wereld die daar geen idee meer van heeft en het zelf allemaal maar moet uitzoeken. We mogen wijzen naar onze Heiland Jezus Christus, die voor ieder de weg, de waarheid en het leven wil zijn. Het blijft prachtig hoe de Heidelberger Catechismus ons geloof typeert. Wat is nou mijn enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel in leven en in sterven niet mezelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan. Me van de heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart me zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen van mijn leven tot mijn heil moeten dienen. En daarom verzekert Hij mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven, straks. En maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven, het nu. Dat is onze boodschap. Dat is ook de boodschap voor uw en jouw leven. Daar mag je troost vinden en je aan vasthouden. Nou, we gaan afsluiten. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat mogen wij ontdekken. Dat is een rijkdom. Als je dat gegeven wordt, dat geloof, dat dat tegen jou gezegd wordt. Het is ook de ervaring van tallozen geweest. Nu, in onze gemeente, onze voorgangers, mensen die voor ons hebben geleefd. Misschien je ouders, je grootouders, die je verteld hebben wat zij ontdekt hebben in Jezus, ook hun Heer. Wat doorgegeven is in de kerk van de eeuwen en alle plaatsen. In Jezus heb ik de Heere God ontmoet. En ik volg Jezus. En ik verlang er steeds weer naar om achter Hem aan te gaan. Op de weg die Hij voor mij uitgaat. Ik heb het ontdekt, Jezus is de waarheid. Wat heeft God door Jezus ook mijn leven geraakt? Wat hebben zijn woorden ook in mijn leven veel betekend en gedaan? En wat is het bevestigd? En daarom is Jezus nu en voor altijd mijn leven. Het vraagt geloof. Je moet het willen zien. Het vraagt gebed, Heere, geef het mij. Het vraagt de Heilige Geest, opdat de Vader en de Zoon woning komen maken in je hart, ook woorden van Jezus. Mensen pakken die boodschap niet zomaar. Denk eens even aan Jezus zelf, als Hij zijn woorden spreekt. En mensen zeggen, deze rede is hard, wie kan haar aanhoren? En dan lezen we al in Johannes 6, dat van toen af vele van zijn discipelen zich van hem afkeerden en niet meer met hem meegingen. Dan vraagt Jezus aan zijn 12 meest nabije leerlingen, willen jullie soms ook weggaan? En dan geeft Simon Petrus dit antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? Want u spreekt woorden van het eeuwig leven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Amen.